ben er last van hebben. Dat zullen jullie in de praktijk, daar ben je voor als arts. Toch staat die niet bovenaan. Toch staat relatie bovenaan. En dan natuurlijk voor christenen, vooral met God. Maar daarnaast ook de intermenselijke relaties. En dan, ja, en dan in de volgorde je man, je vrouw, je kinderen, je vrienden, je buren, je collega's enzovoort. En er is een gezegde, misschien ken je dat wel, see the end from the beginning. He, ken je die uitspraak? Je ziet het einde vanaf het begin. En eigenlijk wat je doet met deze antwoorden, breng je aan de oppervlakte, dit is wat ik ten diepste geloof, wat belangrijk is. Als je dat goed opschrijft en formuleert, dan moet je een keer ook je leven daartegen aanhouden als blauwdruk. En dan zul je constateren dat ik niet zeg dat je hypocriet bent, maar dat je zelf moet erkennen dat je hypocriet bent. Als ik het zeg, dan krijg ik een dreun van je. Maar als jij zegt, God is het belangrijkste, en je hebt ongeveer 2 minuten per dag voor hem over, terwijl je 4 uur televisie kijkt en 8 uur slaapt en 2 uur eet. Hoe hypocriet ben ik dan als ik zeg dat God nummer 1 is? Als ik zeg, mijn vrouw is het allerbelangrijkste en mijn kinderen, en ik heb ongeveer 1 minuut om ze over de bol te aaien voordat ik 's ochtends naar mijn werk ga en 's avonds ben ik blij dat ze op bed liggen. Nou ben ik ook, dan snap ik dat ook wel weer. Ik moet zeggen, ik zeg het niet om Arjan nu te paaien, maar wij waren gisteren wat eerder en ik had het leuk met de kinderen even, maar die man die komt thuis, die is uit zijn praktijk, die loopt gelijk, die kinderen die zeggen, hé papa, en die loopt gelijk te dollen. Ik zou je zeggen, dat deed me zo goed, want dan denk ik, wat saai je niet, voor die kinderen is dit zo ongelooflijk. Ja, natuurlijk ben je moe en soms wil je ook liever even gestrekt gaan op de bank. Maar die kleine minuutjes zijn pareltjes in hun bouwsteentjes van hun zelfwaarde, van bemind te zijn, kostbaar te zijn. En wij moeten dus, als we want het gekke is, bijna iedereen geeft de goede antwoorden. Maar leef je ook de goede antwoorden? En als er verschil is tussen wat je gelooft en wat je leeft, ben je hypocriet. En dat hoef ik niet tegen je te zeggen, dat kun je zelf. En we weten allemaal, als 2 railsen niet evenwijdig zijn, dan ontspoor je. Daarom heb ik je die vragen laten beantwoorden, want anders ga ik naar dit weekend weg en dan mag ik nooit meer terugkomen, want dan heb ik jullie om de oren geslagen. Maar nu doe je het zelf dus. Hè? Ja, toch? En ik geloof ook, als we mensen echt willen helpen, moeten we ze op deze, wat denk je zelf? En als je dan zegt, maar leef je ook zo? En het antwoord is nee, dan ben je eigenlijk een dief van je eigen hart. Dit is wat je met je hart gelooft, maar je doet niet wat je gelooft. Je rooft eigenlijk de mooiste dingen van je eigen leven weg. En dat hoop ik dat we dat gaan zien. Maar ook andersom, als we doen wat we geloven, dan groeit ons zelfrespect. Dan mag je ook trots zijn op jezelf. Dit is wat ik geloof en zo leef ik ook. En dan mag je ook jezelf bijna een schouderklopje geven. Goed jongen, doorgaan. En dan mag je ook weten dat God dat fijn vindt. En bij de tweede vraag geldt hetzelfde. Want wat zijn de antwoorden? Een liefdevolle vader, een goede moeder, een trouwe vriend, en iemand die van Jezus hield, een vriend voor iedereen, vriendelijk, noem het maar op. Iedereen, en of je nou een ongeletterde boer bent uit de Filipijnen, of een professor uit Singapore, of gewoon een boerenheikneuter uit Zeeland, het maakt allemaal geen bal uit, iedereen geeft ongeveer dezelfde antwoorden. Dus we weten wel wat belangrijk is, maar nou komt het. En dan de vraag die wij in ons groepje nog even behandeld hebben was, door wie wil je herinnerd worden? Ik zal u eerlijk zeggen dat het me betrekkelijk weinig kan schelen, als ik er straks niet meer ben, hoe jullie over me denken. Ik bedoel dit niet omdat ik nou een koude douche wil geven aan jullie, maar wat ik vooral belangrijk vind, wat vinden mijn kinderen als ik er straks niet meer ben? Zullen zij met tranen bij mijn graf staan en zeggen, papa was er altijd voor ons. Hij was echt een vriend. had een luisterend oor. We hebben God leren liefhebben door wie die was. Dat wil ik graag. Maar nou komt ook de heart searching question, hè, de röntgenkamer. Leef ik ook zo dat ik deze herinneringen zaai in hun leven? Want je kunt wel zo herinnerd willen worden, maar je wordt alleen maar ook zo herinnerd als je nu ervoor kiest om ook zo te leven. En anders word je niet zo herinnerd. Ik bedoel, het zou toch verschrikkelijk zijn, en ik heb die verhalen ook gehoord, dat bij het graf, ze zeggen, hij was een geweldige prediker en heeft de hele wereld overgereisd en heeft zoveel boeken geschreven en heeft zoveel wonderen, maar eigenlijk weten we niet wie die was. Dat is toch eigenlijk een koude douche. En ik zeg dan niet dat je leven dan verloren is voor de eeuwigheid, maar wat is dan de kwaliteit van je leven geweest? God liefhebben bovenal als je naaste, als jezelf. En eigenlijk, hè, wat je dus doet, je bouwt als het ware een maquette van het levenshuis wat je wil. Met die antwoorden zeg je, dit is het leven. Eigenlijk maak je een bouwtekening, zo moet mijn levenshuis eruit zien. Maar we weten allemaal dat een bouwtekening nog geen gebouw is. En een bouwtekening is snel gemaakt, maar een huis bouwen, dat duurt ongeveer een jaar. En een levenshuis doet ongeveer een leven. Een leven lang. En de derde vraag is een strikvraag. Want hoe wil je behandeld worden? En het eerste woord, wat overal, de hele wereld, respect. We willen allemaal, we vinden het fijn als mensen ons aankijken als we met ze praten. Ik vind het heel irritant als iemand steeds over me heen kijkt of op zo'n horloge en eigenlijk een soort signaal afgeeft van een move. Ik vind het ook heel vervelend als iemand wacht op dat ik ademhaal om mij te interrumperen. Want dan denk ik, je luistert niet eens, hè, wat zei Arjan, had het ook al even gezegd. Ik vind het aangenaam als mensen ook echt proberen te luisteren wat ik te zeggen heb. Ik vind het fijn als ze me aankijken. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel fijn als iemand mij wil zegenen. En dat bedoel ik niet alleen met woorden, maar bijvoorbeeld met een auto of zo. Wie zegt, nou dat zou ik ook wel fijn vinden. Mag ik je hand eens zien? Kijk eens aan. Nou, ik geef je een advies hoe dat werkt. Jezus zegt, wat gij wil dat u geschiet, doe dat eerst aan een ander. En dat is het strikvraag van nummer 3. En ik zeg het niet zomaar, want het is mij ook overkomen. Ik moest een auto weggeven, dat heb ik ook gedaan. Ik heb toen een auto aan Steve Hill gegeven, destijds. En ik heb ook een auto teruggekregen. Maar weet je, het gekke was, God had tegen mij gezegd, je gaat een auto krijgen. En ik zei tegen mijn vrouw, hey, we gaan een auto krijgen. Ja. Hoe weet je dat? Ik zeg, nou, God heeft tot mij gesproken. Ja, wanneer dan? Ik zeg, dat heeft hij niet gezegd. En van wie dan? Ik zeg, dat weet ik ook niet, maar het gebeurde een hele tijd niet. En toen was ik bij Arie Tempelman, die woonde toen nog in Assen. Ja, dat klopt. Ja, en toen was ik daar en toen was Clive Pick, misschien kennen jullie die nog, die was op televisie en die sprak hierover. En de Heilige Geest zei tegen mij, luister goed. Hij zegt, dit is de sleutel. En ik begon te protesteren. Ik zeg, ja, maar anderen hebben een dikke vette rekening. En ik heb al bijna geen spaarrekening. En ik had een hele berg excuses. Maar God had tot mij gesproken. Weet je wel, soms horen wij God niet, omdat we niet leuk vinden wat hij zegt. En toen reed ik dus van Assen naar, toen woonde ik al in Vlissingen. Nou, dat is een end rijden. Dus, en ik zei, Heer, dan moet u mij wel precies zeggen aan wie ik hem moet geven. Zo van, oké, ik kan er niet meer onderuit, maar dan wil ik ook wel weten aan wie. En ik denken, nou, er kwam er niemand tot Vlissingen toe. Ik denk, nou, misschien wilde de Heer me alleen maar beproeven. En toen kwam ik thuis. En Steve en Madeline woonden in mijn kantoor. Ik had dat daar toen een kantoor. En ik ging even naar ze toe. Ik zeg, hey, jullie zijn weer terug uit Canada en hoe is het? En ga je weer het land rond? Ja, hij zegt, we gaan overal een hele lijst. Kees Bak heeft het allemaal geregeld. Ze hebben alleen maar één probleem. We hebben geen vervoer. Boing. En ik zei, maar je hebt toch die auto van die zoon van Kees Bakker? Ja, maar die jongen heeft nu zijn rijbewijs en die wil nu in zijn eigen autootje rijden. Ik zei, oh. Ja, oh. En ik wist, ik moet aan hun geven. Ik zeg, en hoe ga je dat nu doen dan? Ja, je kan voorkennis hebben. Hè? Ik zeg, nou, we bidden dat de Heer voorziet. Ik zeg, nou, je probleem is opgelost. Alsjeblieft. En nou, Kees, of Marilyn en Steve waren zo blij, joh. En toen ging ik naar huis en ik zeg, schat, ik heb goed nieuws. Wat dan? Ik heb de auto weggegeven. Ze zei, je bent gek. Ik zei, nee, ik ben niet gek. En toen kreeg ik een 7-seater terug. En ik heb 5 kinderen. Ik heb een Pontiac Transporter met airco en cruise control en 7 stoelen. En die kreeg ik van iemand anders. Maar het gaat nu even niet, het gaat om het principe. De strikvraag van de derde vraag is, alles wat je daar opschrijft, dat is een beetje het verhaal van Naaman. Wat moet ik doen aan de man die de koning wil eren? En hij moest het aan een ander doen. Dus alles wat je opgeschreven hebt bij punt 3, dan hoef je niet aan kosten te vragen, hoe moet ik anderen behandelen? Het antwoord is al binnen in jou. Je moet anderen behandelen zoals jij behandeld wil worden. Nou heb ik met niemand hier een handelsrelatie, maar ik kan zeggen voor het aangezicht van God, als er bij mij rekeningen binnenkomen, die worden altijd direct dezelfde dag betaald. Daar heb ik gewoon een gewoonte van gemaakt, dan ben ik er vanaf. En mensen die weten dat ze mij kunnen vertrouwen. En dat doe ik, waarom doe ik dat? Ik geloof dat is eerbaar. En wil niet zeggen dat iedereen mij zo behandelt, maar ik behandel anderen zoals ik behandeld wil worden. Ik heb niet de garantie dat ze mij ook zo zullen behandelen. Maar dat maakt niet uit. Weet je wat het met me doet? Ik voel me goed. Ik hou van mezelf. Ik ben trouw aan mijn eigen hart. Ik heb geen verdeeld hart. Ik doe wat ik geloof. Ik word echt. En echtheid is de basis van vriendschap. Dan word je betrouwbaar. En dan kunnen mensen van jou op aan. En weet je wat het is? Als je wil weten waar de meeste spijtbetuigingen worden afgelegd. Die worden afgelegd op het sterfbed. Had ik maar. En eigenlijk is het nog goed, want vaak geeft God ook nog genade op het laatste moment. Maar je kunt het niet meer goed maken. En deze vragen en de antwoorden kunnen je helpen om nu keuzes te maken, zodat je straks aan het einde van je leven kunt zeggen, want als dat huis dan gebouwd is en het is een gedrocht en je kijkt naar het eindproduct en je zegt, man, is dat mijn levenshuis? Dat had ik eigenlijk helemaal niet zo gewild. Dan kan God je wel nog vergeven en dan ben je ook wel kind van God en je gaat wel naar hem, maar je hebt niet het leven geleefd wat je had willen leven. En het is toch geweldig als je aan het einde komt en dat je dan naar het levenshuis kunt zeggen, ja, dit is de droom, zo had ik ook graag willen leven. Dat je geen spijt hebt van je leven. En ik geloof dat we nooit helemaal daaraan voldoen, want ik heb al genoeg stomme dingen gedaan in mijn leven die ik niet meer ongedaan kan maken. Maar ik kan wel mijn best doen. Ik kan me wel uitstrekken om zo eerlijk mogelijk met mezelf te zijn en zo dicht mogelijk. En dan is er geen schizofrenie. Dan leef ik wat ik ook geloof, dan ben ik één, zoals God één is. En ik denk dat dat de allerbeste basis is om vriend te zijn voor anderen. Amen? Goed. Dat gezegd hebbende ben ik een beetje aan het einde van mijn betoog. Maar misschien zijn er nog vragen naar aanleiding van de dingen die ik gezegd heb. Of als iemand zegt, ik heb nog een brandende vraag op mijn hart. Ja. Oké. Kijk.
Ik kan bij ons, kan je ook nog wat tips geven? Bij ons in het groepje kwam ook wel naar voren. De meestal natuurlijk belangrijk om een relaties.
Ja.
Maar vooral alleenstaande kwam toch wel naar voren dat die het heel moeilijk hebben in onze gemeenschap.
Ja.
Dus inderdaad van theoretisch family center staat er boven de deur.
Ja.
Maar in de praktijk is het toch weer barstig. Mensen gaan met hun familie mee naar huis. En jij bent alleen. Iemand had hier, die zei van ja, ik ben dus gewoon expres alleen aan een tafeltje hier gaan staan. kijken wie eens naar mij toe komt. Want normaal ga ik wel altijd naar anderen toe. Maar eens kijken of er iemand komt. Ja. Niemand dus. Altijd weer met het vaste groepje om. Waar ligt dat nou aan? Waar is dat spanningsveld daarin te vinden? En hoe maak je praktisch vrienden als je alleenstaande bent?
Ja, nou ik denk ook dat dat niet een eenvoudig antwoord voor is. Maar er zijn misschien wel een paar dingen. Allereerst zie je dat God spreekt over zijn gezin. Hij spreekt over zonen, hij spreekt over een familiesetting. Maar er staat ook, ik zal de eenzaam in een huisgezin doen wonen. En ik geloof dat dat van toepassing moet zijn op het gemeenteleven. Dat een weduwe, dat die geen man meer heeft en misschien ook geen kinderen, de warmte en de liefde, de geborgenheid, de aandacht krijgt die zij verdient in het lichaam van Christus. En ik denk dat we als gemeente daar ook ons bewust van moeten worden en ook in moeten trainen om oog te hebben voor die alleenstaande en hem ook op te nemen in de gemeenschap. Ik denk dat we daar in kunnen groeien door daar ook heel bewust aandacht voor te hebben. Er zijn natuurlijk ook wat mogelijkheden, want je wilt natuurlijk ook wel eens alleen met je gezin zijn. Dat is ook heel terecht, het is ook heel gezond. Je wil niet altijd mensen over de vloer hebben. Maar dat je wel gelegenheden creëert en heb je er een hele hoop, dan is het ook wel raadzaam. Want die delen hebben gemeenschappelijke ervaringen. Dat je zegt, joh, we starten een kring voor die groep. Dus dat ze ook wel deel maken uit van de gezinnen, door soms ook mee te gaan, mee thuis om te eten. Want je krijgt ook wel een beetje self-fulfilling prophecy. He, dat iemand zegt, ik ben alleen en niemand kijkt naar me om. En ook eigenlijk al bijna een soort houding heeft die dat versterkt. He, dus dat voor degene die alleen zijn, dan moet je ook zelf proberen te doorbreken. Want je bent niet zielig. Laat ik dit voorop stellen. Er zijn getrouwde mensen die denken, misschien was ik nog maar alleen zoals jij. En er zijn alleenstaande mensen die denken, was ik maar getrouwd zoals jij. En je houdt jezelf voor de gek, want God is met ons allemaal. En als jij dus in een soort hoekje van zelfmedelijden gaat zitten, dan is het ook geen stimulans voor die ander om jou uit te nodigen, omdat je zo'n gezellig gezelschap bent. Want je komt alleen maar om zielig te zitten zijn. Ja, ik chargeer een beetje, maar dat versterkt gewoon dat mensen het niet heel erg fijn vinden om je als gast uit te nodigen. Dus zorg er ook voor dat je een aantrekkelijke gast bent om uit te nodigen. Ja, daar kun je zelf ook iets aan doen. Want je attitude is heel belangrijk. Ja, nou dat is een idee bijvoorbeeld. Dat zou ik erover kunnen zeggen. En als je zegt van we hebben nu 15 alleenstaanden, ja, waarom zouden die niet ook een groep met elkaar beginnen? Niet om ze alleen maar buiten de gezinnen te houden, want dat moet je even goed wel doen. Maar ja, die staan toch allemaal alleen en die kunnen elkaar heel goed begrijpen. En je krijgt dan wel vaak afvalligen, want als twee elkaar vinden in die groep en die gaan dan samen verder, dan lost die groep ook vanzelf wel een keer weer op natuurlijk. Dat is ook niet zo'n slecht idee misschien. Ja toch, hè? De ontrouwe vrijgezel, zeg maar. Ja. Dat kan ik erover. Maar ik geloof dat God wil dat de Bijbel zegt, de eenzaam in een huisgezin doen wonen. Wij moeten erop op getraind worden om oog te hebben voor die alleenstaande. En die is niet zielig, maar hij is wel alleenstaand. Je bent niet zielig. Je bent alleenstaand. En nodig af en toe zo iemand mee naar huis om een keer bij je te eten. En doe iets leuks met hem. En ga ze ook niet zielig behandelen, want dan benadruk je dat ze zielig zijn. Ze zijn niet zielig. Kom nou even. Je bent niet zielig. Je bent kind van God. God is je vader en ik ben je broer. Oké? Dus ja. Goed. Ja, ik weet niet wat ik er verder nog over zeggen moet. Dit is niet mijn specialisatie. Want ik heb 5 kinderen en nog een aantal aangetrouwden. Dus ja, ik zit niet in dat. Maar misschien zijn er wel ook wel binnen die groep een aantal die daar voortouw in kunnen nemen. Om daar ook te zeggen, nou, daar wil ik wel een voortrekkersrol in doen. Dat lijkt me een leuke uitdaging. Ja, goed. En jij had ook nog een vraag? Misschien even voor de groep.
Je had een overtuiging dat je die auto weg ging geven. Maar hoe voelde je gewoon, hoe kwam die bevestiging van God, dat je zeker wist van die auto die moet gewoon weg. Dat het geen vleeselijke, daar ben ik wel achter gekomen. Je had zoiets van, nou, ik wil liever die auto houden. Maar het stond gewoon op je hart van, ik moet die auto gewoon weggeven. Hoe kwam dat bij je binnen? Hoe kwam die openbaring bij je binnen? Want dat is mijn zoektocht eigenlijk, persoonlijk even. Wanneer is het een getuigenis van God? Dat je zegt van, nou, ik ga linksom, want hij stuurt me linksom. En ik ga maar rechts, want misschien moet ik toch wel rechts. Wanneer is het een twijfel? Wanneer is dat leiding van hem? Dat was mijn vraag.
Nou, dat was niet zo moeilijk, want ik wou het niet. En ik had ongeveer 3 uur rijtijd naar Vlissingen, waarin ik geen antwoord kreeg. En ik dacht al lang van, nou, het was alleen maar een beproeving. En ik kwam in Vlissingen en ik kreeg te horen, ja, we hebben alleen geen vervoer en we bidden ervoor. Ja, hoe duidelijk kan God nog spreken? Of ben je Oost-Indisch doof? Of hoor je hem niet omdat je niet wil horen wat hij zegt? En ik bedoel, voor mij was het zo klaar als een klontje, dit moest ik gewoon doen. En nog even wat, al zou je je vergissen, dan is dat altijd een vergissing in je voordeel, want je hebt je hart naar God laten zien daarin. Dus zo erg is dat nou ook weer niet. Stel dat je het nou niet goed gehoord hebt, dan word je er nog niet armer van, want God ziet dat je een hart hebt om te geven, snap je? Dus je moet je daar niet zo druk om maken. En God kan duidelijk spreken en ik kan jou duidelijk maken als hij iets van je wil. En dat is, en dan kom je weer terug op, dat ik noem je vrienden omdat je doet wat ik u zeg. En het gaat dus om een onderliggende bereidheid. Wat de Heer ook tegen mij zegt, dat wil ik gewoon gehoorzaam zijn. En dat is niet altijd makkelijk, maar uiteindelijk, kijk, want de Bijbel zegt dit, indien iemand mijn wil doen, dan zal hij weten. Dus er is een soort wetenschap die alleen maar vrijkomt in je geest door gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is niks anders dan dat je wat je hoort ook doet. Je gehoor gaat samen met je daden. Dat is gehoorzaamheid. Dit heb ik gehoord. Ja, natuurlijk, soms twijfel je. Heb ik dat nou van God gehoord? Of heb ik dat nou niet? Dat snap ik. Daar heb ik ook wel soms worstelingen mee. Maar als je dan daar 3 uur aan God vraagt en je komt thuis en dan krijg je dat voor je kiezen. Ja, dan moet je toch wel Oost-Indisch doof zijn om niet te horen wat God je duidelijk wil maken, zeg. Je hebt al die tijd aan God, aan wie moet ik hem geven? Ja, we zijn aan het bidden voor een auto dat God vervoer geeft, ja. En ik geloof, weet je hoe het werkt met, net als met navigatie? Ik rij, de navigatie, dat zegt de Bijbel ook, hè? Er zal een stem achter u zijn en zegt, dit is de weg, wandel daarop. Je navigatie zegt links, maar oké, ik ben net te laat, ik ben toch rechtdoor gegaan. Dan zegt mijn navigatie, keer om indien mogelijk. Of als ik doorrijd, dan zegt hij bij de volgende kruising, hier links, links, links. En dan kom je, kijk, God, die kan je ook corrigeren. Dus soms verstaan we hem niet goed, maar hij is, zijn navigatie is beter dan die van, hoe heet het ook alweer? Ja, TomTom, zeg maar, ja. God. Dit is helemaal de beste navigatie die er is. Zo moeilijk is het niet. Soms maken we het moeilijker dan het is. Maar als je, ik denk de bereidheid van je hart en een open hart, en God gaat spreken. Hij gaat je leiden. Dus als je die 100.000 nou aan mij moet geven, moet je dat dan ook maar gewoon... Grafje. Goed. Is er nog iemand anders? Ja.
Kun je wat vind je de meest kernachtige definitie van vriendschap?
De woorden van Jezus. Niemand heeft grotere vriendschap dan dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Dat is voor mij de ultieme definitie van vriendschap. Als je je leven kunt geven voor je vrienden, ja, hoe kun je meer je vriendschap bewijzen dan dat? En wat dat betreft kunnen we allemaal nog wel een upgrade. Kunnen allemaal upgrade gebruiken. Ja.
van je bedshow, als je dat zo zegt. Ik denk dat heel veel mensen hier zitten van, ja, we zitten hier vandaag omdat we behoefte hebben aan vriendschap. Allemaal, denk ik. Maar soms heb je ook het idee van, god, ja, wat moet ik er allemaal in investeren? Dat kost veel tijd, we hebben het al zo druk. We doen al dit, we zijn al bezig met de kerk, we willen allemaal goede dingen die we doen.
Ja.
Maar we willen ons prioriteitenlijstje in overeenstemming brengen met vriendschap. Hoeveel tijd kost vriendschap? Hoeveel kan je een goede vriend zijn als je elkaar één keer per jaar ziet?
Ja, nou, ik denk, ja, ja en nee. Ik heb een paar goede vrienden, zie ik niet heel vaak, maar ik bedoel, ik hoef hem maar te zien of... We zijn alle twee hartstikke druk. Met alle twee in het werk van de Heer. Er is een vriend, Anton Doornenbal, en die is al meer dan 30 jaar mijn vriend. Ja, dus, ik bedoel, als ik hem zie, ja, daar hoef ik niks te zeggen. En soms zou ik wel willen dat ik meer tijd had voor hem. En hij ook voor mij. Dus het lukt niet altijd. Maar natuurlijk, ik denk ook dat er dimensies zijn. Er zijn goddelijke vriendschappen. En wat ik mooi vind is de vriendschap tussen Jonathan en David. Dat heb ik ook op de notities, heb ik helemaal nog niet geopend. Maar dan staat er dit. En Jonathan zag David en hij werd aan hem verknocht. Dus zo staat het ongeveer, gehecht staat er. Maar gehecht is, als een niet-machine, twee velletjes aan elkaar. Je wordt één. Hij werd aan hem verknocht. En dan staat er, omdat hij hem lief had als zichzelf. En hij sloot een verbond. En ik geloof dat dat de hogere definitie is van vriendschap. Dat je vriendschap is niet vrijblijvend. Dat verbindt je. Hè? Gehecht of geknocht betekent aan elkaar verbonden raken. In goede en kwade dagen. En verknocht. En dan staat er, hij sloot een verbond omdat hij hem lief had als zichzelf. En wat ik mooi vind in dat, wie was de meerdere in die relatie? Nee, David. Ik bedoel niet meer in waarde, maar God had David uitgekozen als troonopvolger. Terwijl Jonathan de natuurlijke troonopvolger was. En juist Jonathan sloot een verbond met David. En niet zoals een politiek verbond, van ik kan hem maar beter als vriend hebben, want hij is toch sterker dan mij. En dan heb ik, er staat heel duidelijk, uit liefde sloot hij een verbond. En hij deed iets ongelooflijks profetisch, want alles wat hem tot koning maakte, want hij droeg een koninklijk zwaard, een koninklijk schild en een koninklijke mantel. Hij was zo'n beetje een halve generaal in het leger, hij was de toekomstige koning. En er staat, he stripped, hetzelfde wat er staat over Jezus, in de Engels staat, he stripped himself of his divine attributes. Hè? En hij werd mens onder ons, hij werd ons gelijk. En Jonathan ontdeed zich van alles wat een toekomstige koning zou maken en gaf het aan David. Liefhebben als jezelf. Ik wil graag koning worden, maar jij bent door God uitgekozen. En hij deed het met liefde, onzelfzuchtig. Ik zal je zeggen, nou daar kan ik een boekje over open doen. Want die vriendschap zullen we in de toekomst meer dan ooit in het lichaam van Christus nodig hebben. Ja.
Wat bij ons wel naar voren kwam ook, van verwachtingspatronen binnen vriendschap. En je spreekt hier over een verbond. Wij zien ook een lidmaatschap van onze kerk als een vriendschapsverbond.
Ja.
En binnen verbond bespreek je enkele dingen. En toevallig had ik een pastoraal gesprek over vriendschap van de week als oplossing. Dat is een volgende vraag die eraan vasthangt binnen een huwelijksrelatie.
Ja.
De eerste vraag binnen een huwelijksrelatie is van, moet je echt goede vrienden zijn om een huwelijksrelatie aan te gaan? En vaak is de conclusie dat je niet echt goede vrienden bent, maar dat je door verschillen aangetrokken wordt. Terwijl vriendschappen, die zijn er meestal op basis van een overeenkomst. Dezelfde dingen interessant vinden, dezelfde dingen leuk vinden,
ja.
Dezelfde interesses hebben, dezelfde manier van denken. En hoe kan je vriendschap, teleurstellingen in vriendschappen voorkomen? Door net als David en Jonathan een verbond te sluiten. Dus daar had ik gesprek over met iemand van de week. Zeg van, nou oké, je moet je vriendschap weer aangaan met een bepaalde persoon. En je moet wel duidelijk zeggen wat je wil binnen die vriendschap, wat je verwacht.
Ja.
Want anders word je teleurgesteld als die ander niet naar jouw idee over wat vriendschap zou zijn. Ja. Herinner ik me in de vorige kerk dat er iemand naar me toe kwam die zei, Kors, je bent mijn beste vriend. Toen schrok ik me te pletten. Want ik denk van, ja, dat kan jij wel zeggen. Hè?
Ja.
Wel eenzijdig.
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja. Nou, allereerst dit. Daar staat, ja, ik heb het hier niet nodig, maar er staat dit. Jonathan sloot het verbond. Dat vind ik heel krachtig. Kijk, als ik geestelijk leider ben van een club en ik zeg, wie wilde met mij een verbond? Dan ben je natuurlijk al verdacht als je nee zegt. Maar dat zei David niet. Het kwam van Jonathan. En daarom zeg ik, David was de meerdere, want hij was door God gekozen als de leider en de toekomstige koning. Maar het initiatief van het verbond kwam van onderaf aan. En hoe vader ben ik dat mensen een verbond met mij willen? Boezem ik zoveel vertrouwen in dat ze zich aan mij willen verbinden? Of zeg ik, hey, wie wil er een verbond met mij? Ja, dan ben je al verdacht als je nee zegt. Want dan vertrouw je met mij zeker niet. Snap je wat ik bedoel? Dus mijn opdracht is, hoeveel, ik zou niet willen zeggen, respect dwing ik af door wie ik ben, maar hoeveel vriendschap dwing ik af bijna door wie ik ben, dat mensen zich met mij willen verbinden uit liefde. Niet omdat ik de leider ben, of niet omdat ik autoritair ben of krachtig of een goede spreker of charismatisch of gezalfd of wat dan ook, maar gewoon om wie ik ben. En dat is mijn uitdaging, is om zo'n vriend te zijn, om zo'n mens te zijn, dat mensen het fijn vinden om zich aan mij te verbinden. Nou denk ik dat bij het moment van verbond, dan spreek je ook over, dan is het niet meer vrijblijvend. Hè, dan hebben we het over, en ik denk wat je zegt is ook heel goed als we het hebben over vriendschap, dat we dan definiëren wat we ermee bedoelen. Want als iemand tegen terecht zegt, je bent mijn beste vriend, ja, in zijn ogen ben jij zijn beste vriend, maar in jouw ogen is hij helemaal niet je beste, is misschien nog niet eens een kennis of wat, als ik het zo mag zeggen. Dus dat betekent dat we helder moeten zijn over de definities en de verwachtingen die we binnen die relatie hebben. En dat we ook eventuele verkeerde verwachtingen, als het ware, neutraliseren. Want dat geeft heel veel teleurstelling. En datzelfde geldt ook voor jongens en meisjes die verkering krijgen. Want het meisje wil, denkt misschien te gaan trouwen, en de jongen die wil alleen maar zoenen. He? Ja, ik chargeer natuurlijk even een beetje, maar wil jij echt een commitment maken om voor haar te zijn je leven lang? En geen valse verwachtingen. Dus het is, denk ik, heel belangrijk dat er in de communicatie openheid over is en gesprekken, om dat soort verwachtingen helder te definiëren. En dan, want dan kun je ook, dat is natuurlijk in het begin heel flexibel en dan spreek je het uit. En op een gegeven moment wordt het helder, want dan voorkom je heel veel teleurstellingen mee. En dit is denk ik belangrijk. Maar om even een voorbeeld te noemen, wat ik een bijzonder voorbeeld vind, wat ik in Afrika tegenaan liep, tot twee keer toe. Er is een man, dat is Mark Kariuki, die heeft nu pas met het bezoek van Obama de kerk gemobiliseerd om Obama als het ware te chargeren ten aanzien van het homohuwelijk. Ik ken Mark nu al 25 jaar. Wat gebeurde er? Hij heeft een rechterhand, dat is Paul Mwangi. En ik was, toen ik de eerste keer daar was, of de tweede keer, werd ik gekoppeld aan Paul en ik trok met Paul door Kenia. En ik zat dus met Paul heel veel in de auto en ik zeg, nou, en hoe ben je tot bekering gekomen en hoe is Mark tot bekering gekomen? Nou, hij zegt, ik was het eerste tot bekering gekomen T.L. Osborne, die kwam in Kenia, in Kisumu. En Mark was mijn vriend. Toen heb ik Mark gezegd, Mark, je moet naar Kisumu komen. En Mark kwam naar Kisumu en Mark gaf zijn leven aan de Heer. En hij vertelde mij, Mark was straatarm, hij had geen eens schoenen. Hij had één broek en als hij dan hem uitwaste, dan moest hij hem 's ochtends weer vochtig aantrekken. En hij vond een paar oude weggegooide schoenen, maar die waren te klein. Toen heeft hij de neus afgeknipt, zodat hij in ieder geval zolen onder zijn voeten had. En zijn tenen staken. Hij zegt, zo arm was hij. Maar Mark gaf zijn leven aan de Heer. En Mark, wat een roeping van God op zijn leven. Is een van de, ik durf wel bijna te zeggen, een van de grootste apostelen in Kenia nu. En Mark die begon een kerk te bouwen. En begon voorganger. En die kerk groeide op een gegeven moment 3000. En hij heeft een kerk gebouwd van meer dan 10.000 gemeenteleden. Maar toen heeft, het is hem niet altijd even makkelijk. Want het gebeurde op een gegeven moment. Hij werd vals beschuldigd van financiële malversaties. En moet je voorstellen, Paul had hem tot de Heer geleid. In de campagne van T.L. Osborne. Maar Mark was duidelijk de podiumman. En ik heb nooit, geen enkele keer bij Paul competitie gevoeld. Alleen maar ondersteuning en respect. Ik bedoel, jij leidt iemand tot de Heer en die steelt de show. En jij staat altijd achter de coulissen. En je bent nooit jaloers, je bent alleen maar aan het dienen. En ik kreeg steeds meer respect voor die Paul. En op een dag was ik in het kantoor alleen met Mark. En ik zeg, Mark, ik wil iets tegen je zeggen. Wat heb jij een fantastische vriend. Want wat gebeurde er? Hij kreeg beschuldiging van malversaties. En toen ik dat zei tegen Mark, begon hij te huilen. Zo'n man van God. Hij zegt, je wil niet weten, Paul is een vader voor mij. Ik ben de leider, maar hij is een vader. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, toen ik vals beschuldigd werd, toen was ik zo ontmoedigd, ik wilde stoppen. Maar hij zei, je mag niet stoppen. Je bent de geroepen apostel van God. En ik bid voor je en ik sta achter je. Hij zegt, en toen gebeurde er nog een ramp, want mijn zoon maakte een meisje zwanger. Dan ben je zo'n bekende prediker in het land. Het is natuurlijk hoe schande, weet je. Zeker in zo'n land als Kenia. Hij zegt, ik schaamde me zo verschrikkelijk. Ik dacht, kan ik nou eigenlijk nog wel? Ik wou op, en het was opnieuw Paul. Hij zegt, en toen kreeg zijn vrouw kanker. Zijn vrouw is overleden, hij is nu hertrouwd. En je kon met hem niet praten over Joyce. En Joyce was een schat, ik kende zijn vrouw ook. Maar zijn vrouw, ja, stierf van kanker. En er gebeurden zoveel wonderen. Er kwamen duizenden mensen tot geloof. En sterf, ja, hij was gebroken, die man. En het was opnieuw Paul. Toen dacht ik, wij hebben meer van deze Pauls nodig in de kerk. Mannen die niet voor de positie gaan. Die vanuit de relatie leven, die hun plek weten. Niet iedereen is geroepen om de spreekbuis van God. Maar we zijn allemaal geroepen om vrienden van de Heer te zijn. En vrienden voor anderen. Deze man heeft zijn leven weggecijferd. En wat gebeurt er nu? Dat is ook heel bijzonder. Mark zegt, we hebben de armen bereikt, maar wie bereikt de zakenmensen in Nairobi? En hij geeft een kerk van 10.000 mensen aan Paul en is opnieuw begonnen om in de zakenwereld van Nairobi zakenmensen te bereiken met het evangelie. Maar het ging Paul helemaal, hij was helemaal niet uit op dit soort dingen. Maar ik zat met tranen in mijn ogen en dacht ik, dit is de spirit die ik in onze kerken wil zien. Dat we respect hebben voor elkaar. En dat we erkennen wat iemand met zich meedraagt. Ik zou zeggen, ik heb een tijd in de leiding van Eurospirit gezeten. Daar ben ik ook uitgestapt. Ik heb gezegd, Bert, met al respect, als er Amerikanen komen, dan behandel je ze als halfgoden. Maar wanneer is het respect voor onze Nederlandse mannen en vrouwen die God verwekt heeft in dit land? Die krijgen nog niet eens een redelijke vergoeding voor hun dienstbetoon. Ik zeg, daar wil ik me niet mee identificeren. Ik stap eruit. Ik kon dat gewoon niet meer. Ik geloof dat wij moeten beseffen. God heeft ook mannen en vrouwen in dit land verwekt. En we moeten die openlijk durven te eren voor wie ze zijn. En dan moeten we voor ze bidden. En die moeten we op handen dragen. Die zijn door God verwekt in dit land. Om zijn bedoeling met dit land gestalte te geven. En dit is de geest die we nodig hebben. En je ziet dat Jonathan sloot verbond. Maar wie was de vriend van David? Die bijna door zijn eigen vader werd gedood om David te beschermen. En het is natuurlijk, het is net wat je zegt, het begint op het gewone vlak, willen we elkaar ook gewoon dienen. Maar er zullen nog dagen komen dat het ons leven zou kunnen kosten. Ik voorzie duistere tijden en ik denk dat de kerk als organisatie weinig cohesie heeft. om te overleven. Behalve als we dit... Ik geloof, dit is de glue. De clue is de glue. De lijm van God. Liefde bindt ons samen. Het maakt ons sterk. Ook door moeilijke en donkere tijden heen. Dat we weten dat we elkaar kunnen vertrouwen. Er is niks zo pijnlijk als verraad. En als we dat kunnen kweken en als we die DNA kunnen implementeren en daar aan werken. En het is zoeken en het is vechten. En ik heb ook niet alle antwoorden, maar ik ben ervan overtuigd dat het zo'n ongelooflijk belangrijke sleutel is. Die we ook heel hard nodig zullen hebben. Ik moet zeggen, toen ik daar wegging ook, en sommigen van jullie weten het, en je moet er morgen niet over spreken, maar... Het is denk ik bijna 15 jaar geleden, toen werd mijn vrouw een keer heel erg ziek. Ze was totaal verward. Sommigen van jullie weten dat misschien nog. Ik dacht dat ik haar kwijtraakte. Echt. En er was gewoon een demon die haar belaagde. Ze was niet meer te benaderen. En ik denk, jeetje, hoe moet het nou met mijn gezin? En hoe moet het met mijn kinderen? En hoe moet het nou? En ik heb nog een andere vriend in Kenia. En dat is George Kichana. Die heeft een kerk van 5000 mensen ook in Kenia, in een andere stad. En ik ben al jaren met die man bevriend, sinds 1983. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd, want ik geloof dat covenant is veel dieper dan alleen maar uitspreken. Maar er kan een moment komen dat je het ook uitspreekt. En toen heb ik gezegd, George, I feel we are covenant friends, forever. Ja, we zijn verbonden door het bloed van Jezus. Ik zeg, als je door de hel gaat, als je in zonde valt, als je in overspel valt, als je vrouw je in de steek laat, als je je vrienden bel me, ik wil er voor je zijn. Ook al is het door je eigen fouten, is het door je eigen zonde. En hij zei hetzelfde tegen mij. Hij zegt, dit is ons verbond. En heel vaak, als we elkaar mailen, your covenant friends, schrijf ik dan ook onder de mail. En toen werd Antje zo ziek, toen heb ik twee mensen gebeld. Toen heb ik Patty Blue, en sommigen van jullie kennen haar misschien. En ik heb nu helemaal geen contact meer met haar. Dat is heel, maar die was altijd de moeder, die bad altijd voor me. En ik heb George Kichana gebeld. En een paar maanden later komt er een meisje bij ons uit de kerk, toen was ik nog in Vlissingen. En die zei tegen mij, die zei dit... Jij hebt een vriend in Kenia. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zei, die zondag erop, en ik geloof dat het net voor het weekend was dat het gebeurde, stond George op het podium te huilen en hij zei, in een kerk van 5000 mensen, hij zei, laten we met elkaar de hemel bestormen voor de vrouw van mijn vriend Jaap. Met 5000 mensen hebben ze de hemel bestormd en een paar dagen later werd ze ontslagen uit het ziekenhuis en bevrijd van die demonen. Ik bedoel, is dat goud of is dat goud? Dit is zo kostbaar. En Antje vindt het nog moeilijk, want ze wil eigenlijk niet dat ik hierover spreek. Maar ik vertel het in vertrouwen. Om te laten zien hoe kostbaar in momenten dat je heel zwak bent. Dat je zulke vrienden hebt. Die je kunt bellen. Hè, die je niet laten vallen. Ik zou je zeggen, een van de moeilijkste dingen toen waren mensen die zeiden... Heb je je wel gedekt met het bloed? Heb je je geesten wapen? Zit je op te wachten als je vrouw bijna doordraait, zeg. Daar zat ik niet op te wachten. En Steve Hill was er toen ook. Die hebben mij opgevangen eerst. Want ik dacht gewoon, God, hoe moet dit nou met 5 kinderen? Ja, ik bedoel, daar sta je. Je bent een man van God en je doet een machtig werk. En dan gebeurt er dat met je vrouw. En ik was helemaal niet sterk. Ik was heel zwak. Maar wat is het fijn als je dan mensen om je heen hebt die op dat moment sterk zijn. En toen brak de hel los in Kenia. Er zijn bijna 2000 mensen vermoord. Er zijn van George zijn er ook een stuk of 4, 5 kerken verbrand. En mensen vermoord. Ik zeg, George, wat kan ik doen? Ik heb toen fundraising gedaan in Nederland. Hij zegt, kom maar niet, want je kunt niet helpen. Maar als je financieel kunt steunen, dan kunnen we matrassen en tenten en eten en medicamenten en... En ik heb 15.000 euro kunnen genereren. Dat heb ik met liefde gedaan. Er voor elkaar zijn. En we krijgen uitdagingen genoeg om er voor elkaar te zijn. En ik geloof, weet je, dat verbind je ook. Dat vergeet je ook. Dat zijn ook pareltjes die je in je schatkist bewaart voor de rest van je leven. Als ik wel eens kijk naar oorlogsdocumentaires. En dan zie je mensen van 80 jaar. Vrienden voor het leven die in de loopgraven samen de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, maar voor elkaar er geweest zijn. En sommigen hebben hun leven daarvoor gegeven. Weet je, ik bedoel, dit is het hart van God. En dat kunnen we allemaal omhelzen. En, maar het begint, en dan laat ik het dan even breakdown naar de realiteit van elke dag. Hè, het was Moody of Finney die zei, voor 100 mensen die voor Jezus willen sterven, kan ik er misschien nog geen 10 vinden die voor hem willen leven. Je hoeft niet te sterven in de eerste plaats voor een ander. Je moet willen leven voor die ander. En als we willen leven voor die ander, dan zijn we ook straks klaar om ervoor te sterven als het zover zou komen. Maar als we nu niet bereid zijn om een levend offer te brengen voor de Heer en dan voor elkaar te zijn en voor de Heer, ja, hoe zullen we het dan doen als er meer gevraagd wordt dan dat? Ik denk niet dat we het dan kunnen. Maar nu kunnen we dienstbaar zijn aan elkaar op allerlei praktische manieren en elkaar steunen. En daarmee doen we wat de buitenwereld trekt, ziet hoe lief zij elkander hebben. Blijkbaar zagen de buitenstaanders meer dan alleen maar een kerksamenkomst. Zij zagen mensen die om elkaar gaven, die voor elkaar zorgden en dat trok hun aan. Zij zagen hoe lief zij elkander hadden. Dat kan niet anders dan dat het handen en voeten kreeg in daadwerkelijke zorg van dag tot dag. Amen. Natuurlijk is het laatste woord hier nog niet over gezegd. Maar wat mij betreft, door mij dus wel nu. Voor vanavond in ieder geval. Goed.
Ja, eerst koffie drinken en dan de bediening.
Ja, dat is een goed idee, hè?
Ja, hè?
Koffie!